We willen verder gaan met het onderwijs zoals dat tot ons komt vanuit het evangelie van Johannes. En we lezen met het oog daarop vanmorgen Johannes 10 en daarvan de eerste 11 verzen.
Voorwaar, voorwaar zeg ik u lieden, die niet ingaat tot de door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. En de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem des vreemden niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen, zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben er niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen.
Geliefde gemeente, in het midden van het Afrikaanse continent loopt als het ware van oost naar west een brede landstrook, een brede baan, met de naam de Sahel. Het is een ontzettend droog gebied, maar ondanks dat het daar zo droog is, zijn er veel herders die daar hun kudden hoeden. Het zijn de zogeheten Fulani-herders. En dat kan bij ons wel een lieflijk beeld oproepen, een man of een jongen die een kudde hoedt, in dit geval zijn het vaak koeien die worden gehoed en gewijd. Maar deze Fulani-herders, gemeente, zijn allerminst zorgzame mensen. Want deze herders zorgen namelijk voor gruwelijk geweld. En niet in de laatste plaats tegen christenen. Dorpen worden soms platgebrand, christenen worden vermoord, dood en verderf wordt gezaaid door deze zogeheten Fulani-herders. Het zijn wel herders, maar ze hebben het op de levens van christenen, van gelovigen gemunt. Ze hebben het gemunt op de schapen van de goede herder. Slechte herders. Die komen we ook tegen in Johannes 10. Herders die niet de kudde van Christus hoeden en weiden, maar herders die het juist voorzien hebben op die schapen. Die het voorzien hebben op de kinderen van God en die alleen maar uit eigen belang de kudde van Christus menen te weiden en te hoeden. Slechte herders. Maar het gaat niet alleen over slechte herders in ons gedeelte. Nee, we mogen vanmorgen ook stilstaan bij hem die het vanmorgen zegt, tegen u, tegen jou, ik ben de goede herder. Met de hulp en met de leiding van Gods goede geest willen we vanmorgen stilstaan bij Johannes 10, van de eerste 11 verzen. En dan willen we, als de Heer het geeft, volgende week opnieuw stilstaan bij Johannes 10. Maar nu eerst de eerste 11 tekstverzen. Johannes 10, vanaf vers 1 tot en met 11, en we verschrijven als thema boven de verkondiging, in het spoor van de herder. In het spoor van de herder. Drie gedachten. Allereerst de stem van de goede herder. Dat zien we in vers 1 tot en met vers 3. De stem van de goede herder. In onze tweede gedachte de stappen van de goede herder. Dan letten we op zijn voetstappen, hoe hij buiten gaat met zijn schapen, hoe hij uitgaat en hoe zijn schapen zijn voetstappen volgen. Stappen van de goede herder. Om tot slot te luisteren naar het sterven van de goede herder, dan hopen we in de lijdenstijd waarin we ons bevinden vanmorgen ook te horen hoe de Heer Jezus in vers 11 zegt, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Dus in het spoor van de herder allereerst de stem, in de tweede plaats de stappen en tot slot het sterven van de goede herder. De Heer Jezus begint vanmorgen Johannes 10 in vers 1 deze woorden, voorwaar zeg ik u lieden. Toen we stilstonden bij de geschiedenis van Nicodemus hebben we ook gehoord hoe de Heer Jezus daar tot driemaal toe zei, voorwaar, amen, amen. En toen hebben we ook gezegd dat dit 25 keer voorkomt in het evangelie van Johannes en dat voorwaar alleen tweemaal voorkomt in het evangelie van Johannes en dat dat betekent dat datgene wat op die woorden volgt van groot belang is. Het is belangrijk wat er volgt. Amen, amen. Het zal waar en zeker zijn, het zal vast en zeker zijn wat er nu zometeen gezegd zal worden. Zeker, dat geldt voor de hele Bijbel. Dat geldt voor heel Gods woord, maar de Heer Jezus wil als het ware zeggen, wat nu komt, is heel belangrijk, is uiterst belangrijk. En het heeft ook wel iets in zich vanuit het Grieks, dat er iets nieuws komt, dat de Heer Jezus als het ware aandacht wil vestigen op iets nieuws. Nu, het is een bekende geschiedenis, maar laat deze geschiedenis voor ons dan ook als nieuw zijn vanmorgen. Dat geven de Heren. Hoe luidt het onderwijs dan van Christus in Johannes 10? Voorwaar zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en een moordenaar. De Heer Jezus, jongens en meisjes, neemt ons vanmorgen mee naar een stal. Naar een stal voor schapen. Dat was voor de Israëlieten een bekend beeld. Elke dag konden de mensen in Israël wel een herder zien lopen, met een kudde schapen om hem heen en achter hem aan. De Israëlische, of de Palestijnse moeten we zeggen, de Palestijnse samenleving, daar leefden veel mensen van schapen. Die werden gehoed en gewijd. Het was een vertrouwd beeld, zouden wij zeggen. Het was niet alleen een vertrouwd beeld wat de samenleving betreft. Nee, de Joden wisten ook heel goed dat in het Oude Testament al heel veel gesproken was over de herder. Op eerste kerstdag hebben we daar al iets van gezien. De aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob waren een schaapherder. Mozes had de schapen gehoed. David als jonge man had ook de schapen gewijd van zijn vader. En de mensen in Israël kenden ook heel goed Psalm 23, waarin David zingt over zijn goede herder. De Heer is mijn herder, zo zong hij. Het was dus voor de Israëlieten een bekend beeld, een schaapstal, een stal met schapen. Maar kinderen, jongens en meisjes, jullie moeten als het gaat om een stal niet denken aan een stal zoals wij dat tegenwoordig kennen. Als je hier in de omgeving in een stal zou binnenlopen, dan druk je op een knopje en dan springen er allemaal lichten aan in die stal. En je draait aan een knopje en de temperatuur gaat omhoog. En zo'n stal is goed geïsoleerd, dak en een goede deur en helemaal afgesloten met allemaal technische voorzieningen ook voorzien. In de tijd van de Bijbel was een stal voor schapen eigenlijk maar heel eenvoudig, kinderen. Stapel stenen. Grote omheining van stenen, ruwe blokken, vaak wat zand er overheen, vaak groeiden er ook wat cactussen op zo'n muur. Zat ook geen deur in die stal, meestal was het zo dat de herder zelf in de ingang van die stal ging liggen. Het was eigenlijk kinderen een heel eenvoudig gebeuren. Een omheining, zonder dak, zonder deur. Daar werden de schapen aan het eind van de dag als het seizoen het toeliet, aan het eind van de dag naar binnen gedreven en daar bewaakte de herder zijn schapen. En dan gebeurt er iets, midden in de nacht. Wat gebeurt er? Wel, de Heer Jezus spreekt over twee groepen die richting de stal komen. Wat zijn dat voor mensen? Dat zegt het slot van vers 1. De Heer Jezus spreekt over een dief en een moordenaar. Die dan 's nachts als het ware naar de stal toe komen om een schaap uit de kudde je allereerst te stelen. Dat doen dieven. Je moet weten, gemeente, dat een schaap een bepaalde waarde had. We begrijpen wel met elkaar dat een schaap natuurlijk wol kon leveren en ook vlees kon leveren. Dus een schaap had waarde. Er waren altijd mensen die hadden het op zo'n schaap voorzien. Die probeerden dan een schaap te stelen. Maar er waren er ook, die hadden er ook wel geweld voor over. Die schuwden niet om geweld te gebruiken tegen een herder, tegen een bewaker. Maar we weten ook dat het wel gebeurde en dat is best luguber. Maar dat iemand die probeerde om zo'n schaap te stelen en dat ging met weerstand gepaard, dat zo'n dief dan ook niet schuwde om de hals van zo'n diertje door te halen. En om het diertje zo over de muur te gooien en vervolgens mee te nemen als buit. Rovers. Dieven en rovers. Die in de nacht hun werk doen. Het stelen en roven van schapen. Hoe doen ze dat? Dat doen ze door in te klimmen, zegt vers 1. In te klimmen. Gemeente, ik heb er in mijn vorige werk versteld van gestaan hoe behendig inbrekers kunnen zijn. Ik mag natuurlijk geen namen noemen, maar we hadden in Groningen een beroepsinbreker die klom bij de regenpijp omhoog en sprong over het balkon. En zo konden mannen die het voorzien hadden op de spullen van anderen soms heel behendig door een bovenlicht heen kruipen, waar de gemiddelde man misschien in blijft steken halverwege. Maar heel behendig en heel soepel wisten ze naar binnen te dringen, binnen te klimmen. Zeer behendig, was voor hun een vak. Daar waren ze in geoefend. Nu zo klimmen ook deze dieven en moordenaars. Deze dieven en rovers die klimmen zo als het ware over de muur van de stal heen heel behendig om een stal of om een schaap te roven uit de kudde. Misschien denken we inmiddels, eigenlijk is het ook wel een romantisch beeld, zo'n stal, schapen, herder in de deur, de nacht is ingevallen en misschien zal er wel een moordenaar komen of een dief. Spannend. Maar gemeente, dit beeld wat hier getekend wordt, is allerminst een romantisch beeld. Het kan dan tot de verbeelding spreken, zeker. Maar het is een heel ernstig beeld dat hier getekend wordt en geschilderd wordt. En daarom moeten we toch ook echt even naar de context kijken van dit gedeelte. Dat gedeelte dat aan ons hoofdstuk vooraf gaat. En ik doe dat op hoofdlijnen met u. De Heer Jezus is op enig moment in Jeruzalem, heeft het loofhuttenfeest gevierd. En wanneer hij dan op weg gaat, dan ontmoet hij een man die vanaf zijn geboorte blind is. Blind geboren. En de Heer Jezus geneest die blind geborene. Na zijn genezing gaat die blind geborene naar de synagoge. En wie ontmoet hij dan? Wie komt hij dan tegen? De Farizeeën. De Joodse leiders. En wat doen die Joodse leiders, die Farizeeën? Die raken in discussie met hem. En die discussie ontaart erin dat deze blindgeborene die genezen is, buiten de synagoge wordt gezet. Hij wordt naar buiten gedreven. En uiteindelijk, zo lezen we het ook aan het eind van het vorige hoofdstuk, komt er ook een discussie, een strijd tussen de Heer Jezus en de Farizeeën. Dat is, gemeente, nu exact de achtergrond van het gedeelte dat we vanmorgen hebben opgeslagen met elkaar. Naar alle waarschijnlijkheid staan de Farizeeën nog bij de Heer Jezus. Staat die blind geborene misschien nog wel bij de Heer Jezus? Staan de discipelen bij Christus? Dat is de achtergrond van het gedeelte dat we nu overdenken. En die moordenaar en die dief waar Christus over spreekt, dat zijn de Joodse leiders. Die wel menen dat ze het voor het zeggen hebben. Die wel menen dat ze de schapen hoeden en weiden, maar die dat alleen maar doen voor eigen gewin en uit eigen belang. Het zijn slechte hoeders, slechte herders, slechte mannen. Maar dan klinkt er in de vroege morgen voetstappen. Er klinken voetstappen van iemand. Wie komt daaraan na de nacht? De herder, zo lezen we in vers 3. De herder, zo lezen we in vers 2 en 3, komt naar de stal. De deurwachter, dus degene die daar in de deuropening heeft gelegen om de wacht te houden. De deurwachter die ziet dat de herder eraan komt, die herkent de herder. Die doet voor de herder ook de deur open. En dan klinkt in vers 3, zo lezen we dat, de stem van de herder. De herder laat zijn stem horen. En niet alleen laat hij zijn stem horen, hij roept ook zijn schapen. En de stem van de herder, daar hopen we nog wel meer van te horen als de Heer het geeft, maar die stem van de herder, die herkennen de schapen. Denk kinderen maar aan jullie huisdier. Jullie huisdier herkent jullie stem, zeker weten. De schapen herkennen die stem van de herder. Maar de herder roept niet alleen, nee, er staat wat bij in vers 3, hij roept zijn schapen ook bij namen. In die stalgemeente kwamen ook andere kuddes samen. Verschillende herders uit zo'n dorp die dan zo'n stal had. Verschillende herders kwamen daar samen, dreven hun schapen naar binnen. Herders gaven vaak hun schapen een naam. Ze kenden hun schapen heel goed, dus ze roepen hun schapen bij naam. En dan komen die schapen, zo moeten we het ons voorstellen, één voor één naar buiten. En dan kan de herder kijken of zijn kudde nog steeds compleet is en volledig is na de nacht. Hij roept ze bij naam en, wat zegt vers 3, leidt ze uit. Laten we aan het eind van onze eerste gedachte naar de betekenis gaan van wat we tot nu toe hebben overdacht, gemeente. Wie is die goede herder? Dat lezen we pas in vers 11. Maar Christus is die goede herder. De Heer Jezus is de goede herder. Die stal, wat is die stal? Er wordt wel eens gezegd dat die stal de kerk is. Dat is niet waar. Want de herder roept zijn schapen uit de stal. De Heere Jezus roept geen mensen uit de kerk. Er is ook wel vaak gedacht dat die stal een beeld is van de hemel. Dat klopt hier niet, want de Heer Jezus roept geen mensen uit de hemel. Nee, als het hier gaat in vers 1 over de stal, dan moeten we het ons zo voorstellen, dat is het Jodendom. De Joden die behoren tot de godsdienst van die tijd, het Jodendom, maar we mogen dat ook wel uitbreiden naar, ja, naar het heidendom, naar de heidenen, Jood en heiden. Waaruit de Heer Jezus mensen roept, trekt, uitleidt, heel persoonlijk. Hoe dan? Ja, door zijn stem te laten horen. Door daadwerkelijk te roepen. Hoe roept de goede herder dan? Hoe laat Christus zijn stem horen? Is dat een letterlijke stem? Is dat een hoorbare stem? Nee, gemeente, dat is niet Gods meest gewone weg. Wat heeft de goede herder gezegd? Onderzoekt de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. Wat zegt de Hebreeënschrijver? De schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat God voorheen op vele malen gesproken heeft door de profeten. en in de laatste dagen door zijn zoon. En hoe spraken de profeten en hoe sprak Gods zoon? Wel, dat hebben we in de Bijbel toevertrouwd gekregen. Dus wanneer we Gods stem willen horen, gemeente, wanneer we de stem van de goede herder willen horen, ouderen, jongeren, dan moeten we Gods woord lezen, de Bijbel lezen, ons dagboek lezen, maar dan moeten we ook vooral naar de kerk komen. Hier klinkt Gods stem. Hier in Gods huis klinkt Gods stem. En ook wanneer we verbonden zijn met elkaar, bereikt Gods stem u, de stem van de goede herder. En wat zegt de Heer Jezus dan vanmorgen? Wat wil Christus als de goede herder dan vanmorgen zeggen? Kom tot mij. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Kom tot mij, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Wanneer weet ik dan of de herder mij echt roept? Wanneer weet ik dan dat de Heer Jezus mijn naam noemt, heel persoonlijk? Gemeente, daar mag u op vertrouwen dat dat gebeurt. Daar mag u op bouwen dat Christus vanmorgen welmenend roept. Echt. Maar als het gebeurt, dan is er ook geen twijfel meer. Als dat gebeurt, dan wordt u onwederstandelijk. Dan word jij getrokken. Dan word je, ja, wat zegt de Heer Jezus? Dan word je uitgeleid, zo zegt vers 3. Dan kunt u niet blijven waar u bent. Dan kun jij ook niet blijven waar je bent. Dan ga je achter de herder aan. Dat kan niet anders. De stem van de herder. Er zou meer over te zeggen zijn. Maar we gaan naar onze tweede gedachte. De stappen van de goede herder. Vers 4. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. Ja, gemeente, let ook even op dat werkwoord uitgedreven. Uitgedreven. De herder drijft zijn schapen dus uit. Ja, dominee de Jong, maar u zei net dat wanneer we geroepen worden, dat we dan onwederstandelijk gaan. En de Heer heeft gesproken in mijn leven en ik mocht de Heer Jezus door genade gaan volgen. Dat mocht ik vrijwillig doen. De Heer heeft mijn hele hart. De brug naar de wereld is opgehaald. Moeten schapen dan gedreven worden? Ja, gemeente, want wanneer u de Heer heeft liefgekregen vanmorgen, dan weet u ook dat dat niet zonder slag of stoot gaat. Die oude mens, die wil nu niet dat u achter de Heer Jezus aangaat. Dat zondige leven, dat laat u niet zomaar los. Lot was wel uit Sodom, maar Sodom was niet uit Lot. En voordat de Israëlieten uit Egypte getrokken waren, waren er wel 10 plagen gepasseerd. En toen Israël uit Egypte werd geleid, kwam de farao nog achter hen aan. Gemeente, de wereld, de zonde, de duivel, ze laten een kind van God echt niet zomaar gaan. Een kind van God moet als het ware worden uitgedreven. Laat mijn volk trekken. Zo zei de Heer in het Oude Testament. Laat mijn volk gaan. Ze moesten als het ware worden uitgedreven. Het kan wel zijn, jonge mensen, dat je door genade de keuze voor de Heer mocht doen. Er zijn verschillenden onder jullie die mochten dat doen. Ja, en dan wordt er misschien vanuit de vriendenkring wel gezegd. Ben je nou vroom geworden? Vroeger deed je mee en wat ben je saai geworden, zeg. Dan merk je wel dat oude leven nog zo kan trekken. Dat ze als het ware zeggen, blijf toch bij ons, blijf toch hier. Dat je uitgedreven moet worden. uitgedreven moet worden achter de goede herder aan. De herder drijft zijn schapen uit. En dan gaat hij voor hen heen. Ja, dat is een prachtig beeld, gemeente. Wij zijn dat niet zo gewend. Vaak is het in onze tijd zo dat een herder achter de kudde aangaat. Ik moest er deze week nog aan denken. Toen bracht ik mijn dochtertje naar school. En dan zoek je de juffrouw op waar ze bij in de klas zit. En dan verzamelen de andere kinderen van haar klas. Die verzamelen zich bij juf. En op enig moment ging de schoolbel. En toen zei de juf, gaan jullie maar voorop. Ik ga wel achteraan. Zei juf Leneer, ik ga wel achteraan. Dan kan ik zien dat er niemand achterblijft. Prachtig beeld, kinderen. Prachtig beeld. Kan ik zien dat er niemand achterblijft. Maar hier gaat de herder voorop. De herder gaat voorop, de kudde komt achter hem aan, zijn schapen volgen hem. En waarom is dat dan? Wel, gemeente, omdat het voor schapen in het Oude Oosten gevaarlijk was onderweg. Kijk, wij hebben goede wegen, goede weilanden, met hekken eromheen, met afrastering. Maar in Israël was dat niet zo. In Israël was het zo dat de wegen gevaarlijk waren, er was geen omheining langs de weg. Er kon zomaar opeens ergens een gifslang liggen, een adder verscholen, die het voorzien had op een schaap. Er konden ook wel scherpe dorens zijn op de weg, waar een schaap zich aan zou kunnen blesseren. En daarom zien we in gedachten, gemeente, dat die goede herder met zijn staf voorop gaat. Heel rustig. En af en toe tikt hij een scherp steentje weg, waar het schaap zich aan kunnen blesseren. Hij haalt misschien wat scherpe doornen weg, waar een schaap zijn vacht aan zou kunnen openhalen. Misschien jaagt hij wel een gifslang weg. Gemeente, ik moet denken, een klein uitstapje. Ik moet denken aan een plaat die vroeger op mijn slaapkamer hing. Ik was nog jong, maar ik kan me die plaat nog goed herinneren. Een plaat met daarop de goede herder. Een herder met schapen. En die herder die keek naar een steen en achter die steen daar lag inderdaad een gifslang. Die herder had die slang al gezien voordat zijn schapen daarbij in de buurt kwamen. Het staat als het ware nog op mijn netvlies gedrukt, die afbeelding. Ja, mag ik die vraag vanmorgen ook stellen? Wat hangt er op de slaapkamers van onze kinderen? Wat hangt er op de slaapkamer van onze jongeren? Een poster van Barbie, van Cars, een poster misschien van Ajax. Ach, ik zal ze alle drie noemen, anders krijg ik mail van jullie. Ajax, Feyenoord of PSV, hangen dat soort posters er? Dominee, mag dat dan niet? Mag ik dat niet aan de wand hangen? Ik zal de vraag anders stellen vanmorgen, ouderen en jongeren. Ik zal de vraag anders stellen. Mag er ook iets hangen? Wat verwijst naar de Heer Jezus. Jouw dooptekst misschien wel, waar je mee gedoopt bent. Dat voordat je de ogen sluit, je niet als laatste zo'n afbeelding ziet, die ik net noemde, maar dat je wordt herinnerd aan je doop. Aan dat bijzondere moment dat de Heere zijn naam verbond aan jouw naam. Mag dat er ook hangen? Gemeente, we gaan terug naar de tekst. De herder gaat voor zijn schapen uit. En dan gebeurt er iets onderweg. Vers 5. Er komen vreemden op het pad. Het zou heel goed kunnen zijn dat dit andere herders zijn die hun schapen hoeden in de omgeving. Het zou kunnen zijn dat er andere mensen op het pad komen, maar die laten hun stem horen en die zeggen als het ware, volg mij. Kom achter mij aan. Volg niet langer die herder, maar volg mij. Ga in mijn spoor. Wie zijn dat? Ja, als we dat overzetten naar de betekenis van toen, zijn dat allereerst die Joodse leiders, die fariseeën. Dus dan moeten we denken aan valse godsdiensten. Jodendom, islam, hindoeïsme, New Age, ik zou door kunnen gaan, verschillende valse godsdiensten. Maar ik ben bang, gemeente, dat we het soms ook wel dichter bij huis moeten zoeken. dwalingen, dwaalleraren. Ik ga dat nu niet concretiseren vanmorgen, ik ga dat niet concreet maken. Maar we moeten altijd de leer en de prediking toetsen aan Gods woord. Er zou zomaar een valse stem kunnen klinken die als het ware zegt, heel vroom, volg mij. Maar ik trek de cirkel wel iets wijder, ook voor onze jonge vrienden vanmorgen. Wie volgen jullie? Wie volgen jullie? Maar heel concreet, wie volgen jullie op social media? Wie volg je na? Taylor Swift? Cristiano Ronaldo? Lionel Messi? Ik zie al reactie bovenop de galerij. Ik zal ze niet al te veel aankijken, maar er is reactie bovenop de galerij. Volgen jullie hen, lieve vrienden, of mag je nu de goede herder door genade volgen? Mag je zijn stem opvolgen? Weet u, gemeente, wat de Heer Jezus hier zegt? Dat een schaap van zijn kudde een vreemde niet zullen volgen. Dat is radicaal, vindt u niet? De Heer Jezus zegt in Matthäus 24... dat indien het mogelijk ware, valse profeten, valse christenen, zelfs de uitverkorenen zouden verleiden. Indien het mogelijk ware, maar het is niet mogelijk. Eenmaal een schaap van de goede herder, gemeente, zullen we ten diepste nooit een vreemde volgen. Maar wat zullen ze wel doen? Wat zegt de Heer Jezus? Zij zullen van hem vlieden, vers 5. Ik moest denken aan Jozef, jonge mensen. Vrouw van Potifar, die probeert hem te verleiden en te verlokken. Jozef gaat niet in discussie. Gooit het niet op een akkoordje. Jozef vlucht op enig moment. Ze zullen van hem vlieden. Gemeente, laten we niet op de rand van de afgrond gaan lopen. Maar laten we vlieden. Laten we afstand houden tot de zonde. Tot de verleidende machten, tot de verlokkende stemmen, laten we, als we in het bijzonder een schaap van de goede herder geworden zijn, vlieden. Gemeente, we gaan door. Ik laat dat beeld van de deur liggen. Ik heb dat wel voorbereid, maar we moeten ook toch wel naar het Lijdensevangelie toe. De Heer Jezus noemt zichzelf in dit gedeelte ook de deur der schapen. En dan wil ik u wijzen op de betekenis van die deur, aan de hand van vers 9. De Heer Jezus die zegt daar, ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Dat betekent dat de Heer Jezus zich hier op een andere manier duidelijk maakt, bekend maakt met ik ben. Ik ben de goede herder, zullen we zo nog overdenken. Ik ben de deur. Dat doet de Heer Jezus op 7 verschillende manieren in het Johannesevangelie, met 7 verschillende beelden. De deur is dus een ander beeld dan de goede herder. En een deur, dat weten we allemaal vanmorgen, een deur sluit en een deur brengt scheiding aan. Je bent binnen of je bent buiten. Of. Geen tussenweg. In het dagelijks leven kun je nog tussen een deur komen. Maar dat kan hier niet. Het is binnen of buiten. Ja, wat zegt de Heer Jezus heel scherp? Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Dat is positief. Maar dat betekent vanmorgen ook dat als we niet door die deur naar binnen gaan, dat we dan niet behouden worden. Dan staan we buiten, dan blijven we buiten. En als het niet verandert, dan loopt het uit op die ene dag die de Heer Jezus niet in Matthäus 24 beschrijft, maar in Matthäus 25. Waarbij hij het zegt dat hij op die jongste dag de schapen en de bokken zal scheiden. De bokken aan zijn linkerhand, schapen aan zijn rechterhand. En die scheiding is dan definitief. Voorgoed. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die zal behouden worden. Die zal inderdaad ingaan in de stal, dat wel als een beeld duidelijk maakt dat we bij Gods volk mogen horen. En die zal niet alleen in mogen gaan in de stal, wat spreekt van bewaring, van bescherming, van veiligheid. Nee, die mag ook weide vinden. Uitgaan. Wat is die weide, gemeente? Ja, die weide is opnieuw Gods woord. Weide. Overvloed. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Weide. Overvloed. Ja, dat zegt de Heer Jezus ook in vers 10. Opdat ze het leven hebben en overvloed hebben. Gemeente, de Heer is geen karige God. Echt niet. Laten we geen kleine gedachten van de Heer hebben. De Heer is geen karige God. Nee, hoe is de Heer wel? Dat zegt vers 11. Ik ben de goede herder. Te midden van al die dwaalleraren, te midden van al die verkeerde leiders, zegt Christus, ik, ego staat er in het Grieks, ik ben. Dat is Gods naam uit het Oude Testament. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal, ik ben er. Ik ben er altijd geweest, ik zal er altijd zijn. Ik ben, zegt Christus. Altijd. De huurlingen uit dit gedeelte komen misschien maar voor een enkele dag of voor enkele dagen. Ze hoeden de schapen een poosje en ze gaan weer. Hun dienst zit er weer op. Maar de goede herder is er altijd, gemeente. Ook in tijden van rouw. Ook in tijden van verdriet is de goede herder er. En ik ben, daar ligt ook iets in, van dat hij altijd dezelfde is en dezelfde blijft. Onveranderlijk, vast. Ik ben de goede herder. Al die andere herders zijn geen goede herders, slechte herders. Slechte herders. Hij is de goede herder. En dan staat er in het Grieks een woordje kalos. Goed hadden we ook in het Grieks onder woorden mogen brengen met het woordje agathos. Dat is ook een prachtig woord, het woordje agathos. Maar hier staat kalos en dat betekent eigenlijk meer. Dat betekent namelijk dat de Heer Jezus niet alleen de goede herder is, maar dat hij de volmaakte herder is. Hij is volkomen. Hij overtreft al die andere herders. Er is geen betere herder. Kalos, een heel diep woord. En waarom is hij dan zo'n goede herder? Waarom is hij de herder bij uitnemendheid? De goede herder, zegt het slot van vers 11, stelt zijn leven voor de schapen. Daarom is hij een goede herder. Hij stelt zijn leven voor de schapen. Het woordje leven is in het Grieks het woordje psyche. En dat betekent eigenlijk ziel. Dus als de Heer Jezus hier zegt dat hij zijn leven stelt voor zijn schapen, dan zegt hij hiermee dat hij zichzelf helemaal over zal geven voor zijn schapen. Helemaal. Niet alleen met zijn lichaam, maar ook met zijn ziel. Straks, gemeente, zal de Heer Jezus zijn lichaam laten binden. Zal hij worden afgevoerd. Zal hij worden geslagen? Zal hij worden bespuugd? Zal hij worden gegezeld? Hij zal zich laten uitstrekken aan het hout. Er zullen nagelen door zijn handen en voeten worden gedreven. Ontzagwekkende pijn zal er door zijn lichaam razen. lichamelijk pijn. Maar Christus heeft ook geleden naar de ziel. Hij heeft het gezien hoe zijn lieve moeder getuige was van zijn sterven. Hij heeft het gevoeld hoe de Vader in de hemel zijn aangezicht afwendde van zijn zoon. Hij heeft het moeten uitroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Deze goede herdergemeente stelt zijn leven voor de schapen. Hij heeft geleden naar lichaam en naar ziel. Hij heeft zijn leven helemaal afgelegd. Volkomen. En dat heeft hij nu gedaan voor zijn schapen. Ja, er wordt wel eens gedacht dat de Heer Jezus voor iedereen gestorven is. En ik vind dat een prachtige gedachte, echt waar. Prachtige gedachte. Maar het is niet bijbels. Het is niet bijbels. Het is niet naar de schrift. De Heer Jezus stelt zijn leven voor de schapen. En dan mogen we het ook nog zo lezen, gemeente. Hij geeft zijn leven in de plaats van zijn schapen. In de plaats van de levens van zijn schapen. Kijk, en dat betekent nu, gemeente, dat die schapen ten diepste de dood hebben verdiend. Dat u, jij en ik de dood hebben verdiend. Maar ook degenen die hem door genade mogen volgen, hebben de dood verdiend. Wat zegt Jesaja? Wij hebben allen gedwaald als schapen. En ieder ging zijn eigen weg. We hebben de dood verdiend. Maar Christus gaat nu in de plaats staan van zijn schapen. En dat doet hij nu, gemeente, vrijwillig. Moedwillig. Gewillig. Kijk, toen David jongens en meisjes vocht voor zijn schapen, probeerde hij altijd nog zijn eigen leven te redden. Hij vocht tegen leeuwen en beren. Hij zette zijn leven wel op het spel, maar hij probeerde altijd nog zijn eigen leven te redden. En in Amos 3 lezen we dat zo'n strijd heel heftig kon zijn. Dan lezen we van een herder die uit de muil van een leeuw alleen maar twee pootjes en een stuk van een oor heeft gered van een schaap. Dus het was echt een bloederige strijd, zouden we zeggen. Het kon erom spannen. Maar hoe spannend het ook was, een herder probeerde altijd zijn eigen leven nog te redden. Maar de goede herder geeft zijn leven nu vrijwillig over om zijn schapen te redden. Om zijn schapen te verlossen uit de kaken van de briesende leeuw. Geliefde gemeente, we moeten besluiten, we gaan ook besluiten. Heeft de stem van de goede herder in uw leven en in jouw leven geklonken? Mocht jij hem volgen? En dan kunnen er verleidende en verlokkende stemmen klinken, maar mag u hem volgen? Als u kind van God moet zeggen, ja, die stemmen hebben geklonken. En ik heb mijn oor geleend aan die stemmen. En ik ben als een schaap die herder uit het oog verloren. Bewust of onbewust, maar ik ben dwaalwegen gegaan. En er is afstand gekomen tussen de goede herder en mijn ziel. Gemeente, dan komt de goede herder ook vanmorgen weer tot u en tot jou. Om zijn stem te laten horen. En het weggedrevene terug te brengen. Om het verlorene te zoeken. Zodat ook zijn schapen opnieuw mogen gaan in het spoor van de goede herder. En bent u nog niet een schaap geworden van die goede herder? Volg jij nog niet deze herder? Leg dan jouw vinger baar bij vers 16. Want wat zegt vers 16? Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. Dit is de stem van Christus. Ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn. Hij zegt niet, er zijn nog schapen die van deze stal niet zijn. Christus heeft ze al. Christus heeft ze al. maar hij moet ze nog toebrengen. Nou, er is geen herder in de hele wereld die dit kan zeggen. Dat hij nog een schaap moet aanschaffen, dat hij nog een schaap moet toebrengen, zonder dat hij dat schaap heeft. Nee, hij moet er eerst voor betalen. Eerder wordt het niet zijn eigendom, eerder wordt het niet zijn schaap. Maar deze herder heeft al betaald voor zijn schapen. Hij heeft zijn leven afgelegd. En daarom zal hij er ook voor zorgen dat die andere schapen die nog niet van deze stal zijn, toegebracht zullen worden in die hemelse schaapskooi. Ja, dan wel een hemelse schaapskooi. Waar voor eeuwig, voor altijd mag klinken. Zo zullen wij, de schapen uwer weide, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachte tot geslachte, schapen en lammeren, ja zingen van uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Amen.